Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Zaterdagmiddag fietste Johannes naar de pastorie van oom Harry. Maandagmorgen vroeg zou hij weer teruggaan. Hij verheugde er zich op de zondag daar te mogen doorbrengen. Oom Harry was niet zo vaak bij hen geweest. Maar de weinige keren dat hij hem gesproken had, had hij een goede band met hem gekregen. Hij was ook benieuwd naar de kinderen. Oom Harry en tante Marga hadden hem al laten weten dat hij hartelijk welkom was, zoveel hij maar wilde. Toch was hij niet van plan het elke week te doen. Hij wilde hen niet te veel belasten. Ze moesten ook alleen met hun eigen gezin kunnen zijn, maar af en toe, dat vond hij heel fijn. Na een uurtje flink trappen, reed hij het gezellige dorp binnen. De kerktoren stak hoog boven de bomen uit. De mooie historische kerk was een lust voor het oog. Ernaast stond de oude statige pastorie, waarin oom Harry met zijn gezin huisde. Hij belde aan. De bel galmde door de hoge gang. Snelle voetstappen kwamen naar de deur. Een meisje, niet veel ouder dan hij, deed open. Dat was Eline natuurlijk. Hij had wel van haar gehoord, maar haar nog nooit eerder ontmoet. Ze kreeg bijna een beetje een kleur toen ze hem zag. Wat verlegen stak ze haar hand uit en stelde zich voor. Ze was niet bepaald knap. Ze had roodbruin haar in een stijve vlecht. Wel werd haar gezicht vol sproeten met veel kleine krulletjes omkranst. Haar ogen vormden haar schoonheid. Mooie bruine ogen. Met een diepe uitdrukking. Toen ze voor Johannes uitliep, zag hij dat ze iets ongelijk liep. Haar ene zool was veel dikker dan de andere. Toch had ze een sympathiek uiterlijk. Daar ging een deur in de gang open. Joviaal als altijd kwam oom Harry op hem toelopen. Welkom jongen, fijn dat je er bent. Maak het je hier gemakkelijk en doe alsof je thuis bent. Gezellig pratend liep hij met hem mee de huiskamer in. Tante Marga sprong op en begroette hem heel hartelijk. Ook Evert, de zoon van ongeveer zijn leeftijd, gaf hem een stevige handdruk. En Arnold, de nakomer van 10, keek hem wat nieuwsgierig aan. Je zag hem denken, tjonge, wat een grote kerel is dat. Voortaan bel je niet meer aan, hoor, zei tante Marga. Je doet of je thuis bent. Je komt maar zoveel als je wilt. De middag vloog voorbij. Evert nam hem mee naar zijn kamer en praatte honderd uit. Hij vertelde hem alles over de familie. Hij zelf studeerde voor ingenieur. Eline zat in de verpleging. En Arnold was een aap van een jong. De schrik van het dorp. Je zou niet zeggen dat hij een zoon van de dominee was. Natuurlijk grondig verwend joch. Maar Johannes merkte wel dat ze een hecht gezin vormden en allemaal heel erg op elkaar gesteld waren. Eline heeft een ongeluk gehad toen ze 4 was. Daardoor loopt ze nog een beetje mank. Een toffe meid is ze. Ze heeft me al wat keren uit de nood geholpen. Want ik zit nogal eens in geldnood, weet je. Op zaterdagavond had oom Harry een jeugdgroep. Johannes genoot ervan, zoals hij met de jonge mensen omging. Op een ontspannen en toch ernstige manier. Er was een grote openheid onder de jongeren. Het ging die avond over het verschil tussen de algemene werkingen van de Heilige Geest en de zaligmakende werking. Toen Johannes hoorde wat het onderwerp was, dacht hij, zouden ze daar wel interesse in hebben? Maar wat viel dat mee? Op een praktische wijze ging oom Harry erop in. Hij las eerst een paar bijbelgedeelten die op het onderwerp betrekking hadden en gaf daarna een korte, duidelijke toelichting. En nu jullie jongens, je vraagt maar en ga gerust ook op elkaar in, zei hij tegen de jongeren. Nou, dat gebeurde ook. Het bleek dat er bij verschillende jongeren echte zielenvragen leefden. Ook Evert bleek een serieuze kerel. Eline was er ook heel intens bij betrokken. Hij zag dat er soms een traan langs haar wang liep. Een gevoel van diepe dankbaarheid en verbondenheid vervulde Johannes toen hij 's avonds ging slapen. Wat was de Heere goed voor hem, dat hij in zo'n sfeer terecht mocht komen. Hij zag met verlangen uit naar de zondag. Met grote innigheid vroeg hij ook voor oom Harry om de zegen van de Heere. De volgende morgen was hij al vroeg wakker. Een stille vrede was er in zijn hart. Toen hij zijn gebed deed, kwam de Heere erin mee. Een diep gevoel van Gods liefde en nabijheid doorstroomde hem. Nadat hij zich had gewassen en aangekleed, las hij een poosje uit een boek dat op een plank stond op de logeerkamer. Des zondaars heiligdom van Hugo Binning. Hij genoot er zo van en raakte er zo in verdiept dat hij nauwelijks de stem van beneden hoorde roepen: Johannes, het is tijd, joh. Ja, riep hij en met een paar sprongen was hij beneden. Het gezin zat al aan tafel te wachten. Zo lang slaper, kon je niet wakker worden? Het bleef zo lang stil op je kamer, zei Evert een beetje spottend. Het was aan hem goed te zien dat hij nog maar net wakker was. Ik was vanmorgen al vroeg wakker. De Heere was goed voor mij, zei Johannes zachtjes. Oom Harry ging voor in gebed voor de maaltijd. En al spoedig hadden ze een flink gesprek over hetgeen Johannes zojuist gelezen had. Hij kon er gewoon niet van zwijgen. Johannes werd gevraagd de maaltijd met gebed af te sluiten. Hij deed dat meer dan gewone kracht en teerheid. Zodat ieder van de huisgenoten kon voelen dat hij zeer nabij de Heere was. Het was een mooi gezicht de scharen naar de kerk te zien stromen. Het was ook een behoorlijk grote kerk. Johannes liep mee met het gezin van oom Harry. Hij ging naast hen zitten in de pastoriebank, een mooie overhuifde kerkbank met prachtig houtsneewerk. Vandaar had je een prachtig zicht over bijna heel de kerk. Het ruime schip vulde zich snel en ook de zijbeuken raakten al spoedig bezet. Op het laatst moesten er nog stoelen worden bijgezet. Zeker 800 mensen hadden zich onder het woord gezet. Er ging van de dienst een grote wijding uit. Met veel genoegen hoorde Johannes oom Harry preken over de tekst: Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus, Jezus, in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Hij dronk het woord in. De tijd vloog om. Het leek wel of ze maar even in de kerk gezeten hadden. Zo ging het eigenlijk heel de zondag. Veel te gauw was het weer maandag. 'S morgens vroeg fietste hij weg om op tijd weer op college te kunnen zijn. Toen hij omkeek en zwaaide, zag hij net een figuurtje snel wegschieten achter een gordijn. 'T was Eline, zag hij nog in een flits. Ineens kwam er een zekere beklemming over hem. Zou Eline iets voor hem voelen? Ze had nogal eens naar hem gekeken. Als ze dacht dat hij het niet zag, Een keer had ze zich met een kleur afgewend, toen hij onverwacht opkeek. Het was wel een heel lief meisje, maar toch niet iets voor hem. Hij zou het wel bijzonder vervelend vinden als zij gevoelens voor hem had. Dan werd het moeilijk om vrij bij oom Harry in en uit te gaan. Ze was ook heel ernstig met de geestelijke dingen bezig. Zondagavond had ze tijdens het gesprek hele mooie opmerkingen gemaakt. Hij kreeg wel de indruk dat er iets goeds in haar leefde. Maar aantrekkelijk was ze niet. Maar ja, dat was ook niet het allerbelangrijkste. Ach, misschien verbeelde hij het zich wel en was er niets aan de hand. Ha, ouwe zuurpruim, kijk eens wat vrolijker. Leendert Verwij sloeg hem joviaal op de schouder. Johannes was inderdaad in gedachten. Hij was het weekend naar huis geweest. Met Ellie ging het helemaal de verkeerde kant op. Ze was weggelopen en had zich op een flatje in Amsterdam gevestigd. Ze ging studeren, had ze gezegd. Maar ze wilde eigenlijk met niemand van de familie contact. Vader had haar een paar keer opgezocht. Ze had hem nauwelijks binnengelaten. Verdrietig had hij alles aan Johannes verteld. Ja, ik dacht aan mijn stiefzusje, Leendert. En openhartig vertelde hij alles aan Leendert. Deze knikte begrijpend. Leendert was een prettige open jongen van een jaar of 20. Zijn vader was een tamelijk moderne predikant in een van de provinciesteden. Hij zelf was serieus en sympathiek, maar ook heel tolerant. Leendert had een onderzoekende geest en probeerde anderen echt te begrijpen. Een eigen mening had hij nog niet gevormd. Eigenlijk zat hij nog vol vragen. Maar hij voelde zich tot Johannes aangetrokken en zocht hem vaak op. Ze hadden vriendschap gesloten, ondanks de grote verschillen. Johannes voelde dat hij deze jongen niet mocht afstoten. Hij bad veel voor hem, of de Heere hem de ogen en het hart wilde openen. Hij was een heel gezellige kerel die vaak bij hem op de kamer kwam. Ze voerden ook samen met Klaas soms verhitte discussies, tot diep in de nacht. Leendert had een scherp intellect. Je kon hem niet met een kluitje in het riet sturen. Al was hij nog jong, toch was hij ontwikkeld en had zich in heel veel dingen verdiept. Soms stelde hij vragen waar moeilijk antwoord op te geven was. Toch had Johannes steun aan hem in de universiteitswereld. Want als sommigen dreigden met hem en zijn opvattingen te spotten, dan stond Leendert Paul achter hem. En weinigen waren tegen zijn bijtende spot opgewassen. Het viel niet altijd mee op de universiteit. Enerzijds vond Johannes het fijn dat hij de Bijbel in de grondtalen leerde lezen. Daarom wierp hij zich ook met volle kracht op de studie. Maar veel was er bij hem wat hem nutteloos leek. Wat kon het hem pijnlijk treffen als er oneerbiedig en kritisch met Gods woord werd omgegaan. En menig keer nam hij het op voor de Heere aan zijn woord. Zonder dat hij het zelf wist, dwong hij toch respect af. Velen voelden wel aan dat zijn mening uit een diepere overtuiging voortkwam. Ook was hij begaafd in het studeren en haalde hij goede cijfers. Vaak voelde hij zich gesterkt door de Heere. Alles probeerde hij in afhankelijkheid van hem te doen. Hij wist dat dit de weg was naar het wondere ambt waar zijn hart naar uitging. Maar Leendert kon hem het vuur na aan de schenen leggen. Onlangs hadden ze diepgaande discussie gevoerd over het absolute gezag van de Bijbel. Leendert geloofde daar niet zo in. Hij zag de Bijbel als een verzameling van menselijke boeken. waarin wel vonken van goddelijke wijsheid te vinden waren, maar er waren ook gedeelten bij die hij zag als uitvindsels van die tijd, waarin bekrompen en achterhaalde ideeën vertolkt werden, maar nooit werd hij vijandig of onheus, en diep dacht hij na over hetgeen Johannes er tegen inbracht. Pas nog had hij aan Klaas en Johannes 3 vragen voorgelegd. Punt 1. Jullie zeggen dat de Bijbel zo uiterst belangrijk is voor het geloof. Een van de pijlers waarop jullie opvatting rust is sola scriptura, alleen de schrift. Nu, dan moet je mij eens antwoord geven op de volgende vragen. Als Mozes de eerste Bijbelschrijver was, wat de moderne wetenschappers trouwens betwisten, hoe was het dan ervoor? Vele honderden jaren is de wereld zonder Bijbel geweest, dus de mensen hadden gedurende het grootste gedeelte van de wereldgeschiedenis niet eens een Bijbel. En dan, de periode van Pinksteren tot heden, het Nieuwe Testament heeft zich maar langzaam ontwikkeld. Weinig mensen hadden een complete Bijbel. De boekdrukkunst bestaat nog maar 500 jaar. En daarbij komt dat de meeste mensen niet konden lezen. In de middeleeuwen was de Bijbel onbekend. Het was zelfs verboden erin te lezen. De Bijbelkennis was dus minimaal. Vol vuur gingen Klaas en Johannes erop in. God heeft in alle tijden zijn woord gegeven, Leendert, had zij gesproken of geschreven. De eerste tijd werd dat woord door mondelinge overlevering doorgegeven. Maar nooit zijn de wereld en de kerk zonder goddelijke openbaring geweest. En altijd is datgene waarom het ging duidelijk geweest. God heeft het in zijn wijsheid zo geleid, dat toen de mensheid talrijker werd en later het evangelie wereldwijd verbreid werd, zijn woord beschreven werd door heilige mensen van God, die door de Heilige Geest gedreven werden. En de duivel heeft zich altijd tegen het woord van God teweergesteld. Want hij weet maar al te goed dat hij de waarheid is. Daarom probeert hij de mensen altijd het woord van God te ontfrutselen. Of hij probeert twijfel te zaaien over hetgeen erin geschreven is. Maar hoe weet je dan dat alles wat erin staat waar is? Vroeg Leendert. Ik kan het niet begrijpen dat een verstandig en geleerd mens nog kan aanvaarden dat alles in de Bijbel van kaft tot kaft de waarheid is. Denk maar aan de vele verschillende handschriften die er zijn. Wat zijn er veel verschillende opvattingen over de omvang van de Bijbel? De Joden hebben een andere dan jullie, de katholieken hebben weer een andere. Wie heeft er dan gelijk? En Luther wilde zelfs de brief van Jacobus niet aanvaarden. Ik geloof dat God al de eeuwen door gewaakt heeft over zijn woord, Leendert. Het geloof is niet te beredeneren. Geloven is vertrouwen dat God waarachtig is en dat hij zijn wil bekend maakt, dwars tegen al de leugens van de duivel in, die altijd erop uit is Gods woord te verdraaien of te verminken. Maar ik geloof dat God de eeuwen door mensen heeft gegeven die zijn woord recht mochten verstaan en zijn stem mochten horen. Zij mochten zijn openbaring zuiver doorgeven aan de volgende geslachten. Je moet toch eerst zelf de geest van God hebben om Gods stem te kunnen verstaan. Anders begeef je je in een doolhof van menselijke redeneringen, waar je nooit uitkomt. Maar als je door Gods geest geleid wordt, kom je er zeker uit. Maar hoe weten jullie dat zo zeker? Ik ben soms jaloers op jullie zekerheid. Ik twijfel vaak overal aan, maar ik vind het wel naïef. Het moet toch waar zijn en geen hersenschim? Ja joh, God is waarachtig en alle mensen leugenachtig. Je moet het aan God zelf vragen of hij de waarheid in je hart bekend maakt. Heus, dan verdwijnen die ongelovige vragen. Dan krijg je heel andere vragen. Aan de waarheid van Gods woord twijfel je dan niet meer. Gods geest laat je dan in je hart gevoelen. Ja, dat moet je zelf echt meemaken, anders weet je niet wat het is. Leendert haalde zijn schouders op. Nou, dat zal dan wel. Ik weet er geen raad mee. Maar misschien komt het nog. Maar geloven jullie dan echt dat de wereld in 6 dagen geschapen is en dat al die wonderen echt gebeurd zijn? Een pad door de zee, 40 jaar lang, manna uit de hemel en ja, dat Jezus is opgestaan en je je verdiept in de literatuur van die tijd, dan zijn er zoveel ongelooflijke verhalen. Weet je wat jij vergeet, Leendert? Zei Klaas ineens heel ernstig. Nou, dat God almachtig is. Iemand die God niet kent, gaat God afmeten aan menselijke mogelijkheden en redeneringen. En juist dat is de kern van de zondeval. Dat een mens God wil begrijpen, daar moet je vanaf, joh. Je bent minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal als je werkelijk in aanraking komt met God, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Nou, dan ga je wel een toontje lager zingen. Je moet het boek Job eens aandachtig bestuderen. Beloof je me dat? Leendert glimlachte maar wat. Goed, meneer de zendeling, ik zal doen wat toe aan mij opdraagt. Maar laten we nu maar ophouden. Jullie zijn me toch niet te overtuigen. Maar ik mag jullie nu eenmaal graag. Dat is wederzijds, Leendert, zei Johannes met grote warmte in zijn stem. Ik bid God elke dag of hij ook jou het nieuwe leven in Christus wil schenken. Ik kan wel eens jaloers zijn op jullie, want jullie hebben iets wat ik mist. Een rust, een liefde en een kracht stralen jullie uit, die mij vaak aan het twijfelen brengen. En hij dacht, zouden die snaken het dan toch bij het rechte eind hebben? Is geloven dan werkelijk zo eenvoudig en kinderlijk? Maken de theologen het juist niet nodeloos ingewikkeld? Ja, Jezus zei, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. En ineens zei Leendert niets meer en staarde stil voor zich uit, tot er tranen in zijn ogen kwamen. Toen stond hij op en rende naar het toilet. Laten we veel voor hem bidden, Klaas. Ik geloof vast dat God onze gebeden op zijn tijd verhoren zal. Johannes had nog meer contacten. Er waren nog enkele jonge mannen tot wie hij zich geestelijk aangetrokken voelde. Toch waren er ook vele anderen met wie hij een gesprek aanknoopte. Er was ook een meisje bij, Diane. Haar vader en moeder waren allebei predikant in een klein dorp. Diane was een aantrekkelijk meisje, heel spontaan en vrijmoedig. Ze liet duidelijk blijken dat ze Johannes wel mocht. Vaak kwam ze in de pauze naar hem toe om hem iets te vragen. Soms sprak ze hem openlijk tegen in een discussie. Want ze had moderne opvattingen. En dat Johannes tegen de vrouw in het ambt was, kon ze niet uitstaan. Soms kon ze hem vernietigende blikken toewerpen, als hij daar openlijk vooruit kwam. Maar toch zocht ze steeds weer zijn gezelschap op. En als hij eerlijk was, had ze een zekere aantrekkingskracht op hem. Hij bracht hem in verwarring, want hij wist dat het toch nooit iets kon worden tussen hen. En toch, als ze hem schijnbaar per ongeluk heel even aanraakte, ging er soms een rilling door hem heen. Hij probeerde zoveel mogelijk afstand te bewaren, maar dat lukte lang niet altijd. Vaak bad hij om standvastigheid tegen de verzoeking die door haar soms over hem kwam. Klaas was in het weekend naar huis geweest. Johannes had een fijne zondag bij oom Harry doorgebracht. Hij vond het nog steeds fijn om er te komen, hoewel hij zich geremd voelde. Eline, ze kon maar zo moeilijk verbergen dat ze meer dan gewone belangstelling voor hem had. Hij had eigenlijk met haar te doen, want hij voelde wel dat ze een heel fijn meisje was. En wat ze soms vertelde uit haar leven en van de omgang met de Heere, kon hem jaloers maken. Oh, ze was op geen enkele wijze vrijpostig of opdringerig. Maar hij merkte het toch. Een steelse blik, gauw afgewend een rode kleur, maar toch, hoe sympathiek hij haar ook vond, hij voelde verder niets voor haar. Nee, dan Diane. Maar haar probeerde hij met geweld uit zijn gedachten te bannen. En ook zij maakte het hem niet gemakkelijk. Maar lang niet elke zondag ging hij naar oom Harry. Soms bleef hij gewoon bij juffrouw van Doeveren. Dat was trouwens ook heel fijn. Ze was een fijne christin, die zeer dicht bij God leefde. Ze nam hem soms mee naar andere kinderen van God. En ook kwamen ze wel bij haar. Dan hadden ze het vooral op zondagavond soms heel erg goed. Ook hielp hij om de 14 dagen op een zondagschool. Dat vond hij ook fijn werk. Verder nam hij ook actief deel aan het evangelisatiewerk in de achterbuurten van Utrecht. Moeilijk, maar toch zo nuttig. Laatst had hij een heel goed gesprek gehad met een zwerver. Wat was er in het leven van die man een eenzaamheid en een leegte. Maar vandaag had hij een zware dag gehad. Nu maar gauw naar huis, daar wachtte Klaas hem. Hij kon niet dankbaar genoeg zijn dat hij met Klaas zijn kamer mocht delen. Een trouwere kameraad was niet dankbaar. Hij zou inmiddels alweer op zijn kamer zijn. Dat was ook zo. Maar gelijk toen hij binnenkwam, zag hij iets bijzonders aan hem. Klaas was enorm evenwichtig. Je kon niet gauw iets aan hem merken. Maar nu was hij helemaal overstuur. Johannes kon zien dat hij gehuild had. Zijn ogen waren rood. Kringen had hij onder de ogen. Hij had zo te zien al dagen geen oog dicht gedaan. Wat is er met jou aan de hand, jongen? Je ziet eruit als een geest. Klaas zat op een stoel bij de tafel. En ineens legde hij zijn hoofd op zijn armen en begon onbedaarlijk te snikken. Geschokt ging Johannes naar hem toe. Hij legde zijn hand op zijn hoofd en liet hem eerst een hele poos uithuilen. Ondertussen dacht hij na. Zou zijn vader overleden zijn? Nee, dan was hij niet teruggekomen. Wat kon er toch zijn? Was er iets met Arike, zijn meisje? Oh, wat hielden ze veel van elkaar? Klaas vertelde hem bijna alles wat ze met elkaar bespraken. Samen hadden ze plannen gemaakt om de zending in te gaan. Wat waren hun harten één in het verlangen om de Heere te dienen op een moeilijke post? Ja, moeilijkheden waren er genoeg. Arike's vader had er nog geen benul van dat ze verkering hadden. Maar moeder wist ervan en was er heimelijk blij mee. Samen hadden ze vertrouwen dat de Heere het voor hen zou oplossen. Ze hadden elkaar. Ze waren voor elkaar bestemd en heel hecht aan elkaar verbonden. Johannes was er wel eens jaloers op. Hij hoopte dikwijls dat hij ook een meisje mocht ontmoeten met wie hij zich zo één kon voelen. Maar nu, wat was er toch met Klaas? Nog nooit had hij hem zien huilen. Alleen toen Klaas voor het eerst aan hem vertelde dat hij geloven mocht dat zijn schuld vergeven was door het bloed van Christus, was hij teer geweest. Toen stroomden de tranen hem ook over de wangen en had hij bijna niet kunnen praten van ontroering en verwondering. Maar anders was Klaas er een meester in zijn gevoelens te verbergen. Toen Klaas een beetje tot bedaren gekomen was, zei Johannes zachtjes: "Wat is er toch, joh?" En hij duwde zijn hoofd even tegen zich aan. Hij kon zelf al meehuilen, want hij voelde dat het heel erg moest zijn. "Het is uit tussen Arike en mij. Uit, voorgoed uit," snikte Klaas. "Wat? Uit? Met Arike? Dat kan toch niet?" Weer werden de emoties Klaas de baas. "Toch is het zo." En toen begon hij nog wat stoten te vertellen. Al gaandeweg werd hij kalmer. "Je weet hoeveel wij van elkaar houden, Johannes. We schreven elkaar 2 maal per week. En steeds vonden we wegen om elkaar te ontmoeten als ik thuis was. Maar de laatste maanden voelde Arike zich niet goed. Ze kreeg lichte verlammingsverschijnselen en ze was zo moe dat ze met haar opleiding moest stoppen. Ze hoopte dat ze eindelijk tijdelijk zou zijn en het weer over zou gaan. Eindelijk is ze toch naar de dokter gegaan. Die vertrouwde het niet. Nu blijkt dat ze MS heeft. En het gaat ook vrij snel. Ze sleept al heel erg met haar been. En ook in haar handen voelt ze haar krachten afnemen. Al onze idealen zijn in rook vervlogen. Zo zal ze nooit met me mee naar het zendingsveld kunnen gaan. O, wat hebben we een moeilijke tijd gehad. We waren er zo van overtuigd dat God ons voor elkaar en daarvoor bij elkaar samengebracht had. Maar daarvoor hoeft ze het toch niet uit te maken. Ze heeft je nu meer dan ooit nodig." "Ja, dat heb ik haar ook gezegd. Ik heb haar trouw beloofd. Ik wilde en wil haar niet in de steek laten. Maar ze zei: 'Klaas, jouw roeping gaat boven mij. Ik kan je alleen maar in de weg staan. Ik heb een zware strijd gestreden, maar ik heb je aan de Heere geofferd. Misschien leef ik wel niet lang meer en mag ik gauw bij hem zijn. Maar ik wil geen staande weg zijn. Het is beter dat we elkaar opofferen. Gods werk gaat voor ons geluk.' Ik zei: 'Maar Arike, ik ben nog lang niet zo ver. En God kan ook wonderen doen. Hij kan je toch ook genezing schenken?' Zo zijn we met elkaar bezig geweest. Maar ze was vast besloten. 'Ik weet dat ik niet beter word,' zei ze. 'En ik moet jou opofferen, Klaas. Je weet hoeveel ik van je hou. Maar toch voel ik dat God me de kracht geeft om dit offer te brengen. Voor hem heb ik alles over. Ja, ook jou.' En o, je had haar gezicht moeten zien. Nooit heb ik zoveel van haar gehouden als toen ze me deze dingen zei. En nu ben ik stuk. Helemaal stuk. Ik begrijp het niet meer. God heeft toch die liefde in ons hart gegeven? Hij heeft ons toch aan elkaar gegeven? Hoe kan hij ons dan nu dit weer uit elkaar halen? Ik begrijp het niet meer. Ik kan er niet onder komen. O, was ik maar als Arike. Maar nu blijkt dat mijn geloof niet echt is. Het liefste wat ik heb, heb ik niet voor de Heere over. En toen huilde hij hartverscheurend. Ik kan maar beter stoppen. Het is toch niet echt. Nu in de beproeving faal ik. Ik ben waardeloos. Wat heeft God aan mij? Een heel diep medelijden vervulde het hart van Johannes. Een innig gebed steeg omhoog naar Gods genadetroon. Of de Heere zijn boezemvriend wilde uitredden. Want alleen de Heere zelf kon hem eruit verlossen. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen, Klaas. De Heere zal je niet loslaten. Hij zal ook jou brengen waar hij Arike bracht. Heus, God zal je niet loslaten. Dat weet ik zeker. Hij, die het goede werk in je begon, zal het ook voleindigen. Zachtjes en indringend sprak hij op Klaas in. De woorden welden op uit zijn hart. En hij voelde dat er kracht van uitging. Hij werd gewaar dat ze in het hart van Klaas weerklank vonden. Want hij zag dat hij kalm was geworden. Toen stond die grote Klaas op. Hij legde zijn hoofd op de schouder van zijn vriend en snikte het uit. De wil des Heren geschiede, Johannes. Dank je, jongen, voor deze woorden. Wat de Heere nu doet, begrijpen we niet, maar we zullen het na deze verstaan. Een grote rust kwam over hen beiden. Toen bad Johannes hardop. Met grote kracht en innigheid droeg hij zijn vriend aan de Heere op. En ook Arike. Klaas mocht zijn toekomst in Gods hand leggen. Dat ogenblik zouden ze nooit vergeten. Dank u wel voor uw aandacht.